I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tony Media. PSV diep in het rood langs FC Twente. Feyenoord wint door nieuwe list. En AZ maakt gehakt van palingboeren. Verder bestormt Ajax het kasteel. Te laat strooit Utrecht zand in de motor van NEC. En krijgen de Eagles geen poot aan de plastic grond. Het is weer maandagavond. We zitten in een viermanschap. De hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer.
Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel.
Gebruik je verstand, godverdomme.
Goedenavond, kijkers van de YouTube livestream. En hallo, luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug weer in een gloednieuwe aflevering van de derde helft. Nog steeds de Eredivisie podcast waarin we de gele speelronde nabeschouwen. Alle 9 wedstrijden en alle 18 teams door de ogen van een stelletje amateurs. Want vandaag worden Pepijn, Tim en ik vergezeld door een professional, dat dan wel. Hij is in de studio, Twan van Peperstraten. Welkom, Twan.
Dankjewel. Ja,
superleuk dat je bent.
Ik ben zelf als professional aangekondigd, dus dat is...
Vergeleken met ons ben je dat al snel, moet ik eerlijk zeggen.
En ik moet zeggen, op de stoel zitten waar Jeroen Manschot vorige keer zat. Ja, ik eervolg.
Ja, grote schoenen.
Ja, dat zijn grote schoenen, ja.
Maar dat gaat vast goed komen voor de mensen die je niet kennen. Je bent presentator van radio en televisie. Je hebt jarenlang Studio Sport gepresenteerd bij de NOS. En doet inmiddels heel veel rondom de Eredivisie en Voetbal Vrijdag bij ESPN. Je bent fervent radiomaker en hebt nu het eigen radioprogramma bij Joe, iedere vrijdag, als ik me niet vergis. En ook heb je een aardig cv als het om deelname van spelprogramma's gaat. Met wisselend succes. Maar Wie is de Mol, Expeditie Robinson, The Masked Singer, The Bang Bang en Secret Dudes. En winnaar van de Verraders.
Ja.
En
ja.
Nu Pictionary van de derde helft.
Nou, geen winnaar.
Nee, dat was de quizmaster. Wisselend succes. Dat is inderdaad een goede formulering, ja.
Wel niet een aardig spel.
Is er gewoon een lijstje met potentiële deelnemers voor een spelshow?
Nou, laat ik zo zeggen, binnen het, laat ik zeggen, de bekende of die in ieder geval worden gevraagd voor programma's.
Het wereldje
zijn er eigenlijk een aantal programma's die bovenaan het lijstje staan. Ik denk dat bij iedereen wel Wie is de Mol bovenaan staat. Ja. Expeditie stond vrij hoog, dus ik denk al een beetje aan het zakken. Dan heb je, De Verraders is langzaam in opkomst. De Verraders is natuurlijk het best verkopende exportproduct qua formats van Nederland op dit moment.
Nou, volgens mij zelfs verkozen tot beste format ter wereld.
Ja. Dus in het verleden had je The Voice en nu is eigenlijk De Verraders. Dat wordt wereldwijd dus aangekocht door allerlei landen. En Perfecte Plaatje is ook inmiddels behoorlijk aan het stijgen in die lijst. En in ieder geval dat...
Maar meld je dan aan, jij of je manager, of word je gevraagd?
Je wordt gepolst, want bijvoorbeeld voor expeditie, daar moet je je agenda, even kijken, volgens mij minimaal 5 weken voor vrijmaken. Dus bijna is dat niet te doen. En Wie is de Mol is minimaal 3 weken.
Hmm. Ik werkte toen bij Zapsport, toen Ron Boshart in één keer wekenlang weg was van de redactie. Maar wij mochten het allemaal niet weten. Dus wij gingen allemaal speculeren. We dachten dat hij of in een huwelijkscrisis zat of die doodziek was. Nou, het was eigenlijk nog erger. Hij lag er meteen uit.
Ja, hij lag er meteen uit. Ja, hij kon nog terugkomen. En hij was zo'n groot fan van dat programma.
Ja, dat was echt zo triest. Ja.
Ik heb zelf meegedaan in 2006 aan Wie is de Mol. En ik was helemaal niet zo gewend met die geheimhouding. Ik was gewoon met mijn redactieleden. Dit is de lijst met deelnemers. Wat denken jullie? Ja, die vertrouw ik niet. Dat kan wel eens de mol zijn. En we waren allerlei informatie aan het opzoeken over die kandidaten, want ik wist al wel, die vragen kun je nou uiteindelijk krijgen bij de testen in Wie is de Mol.
Tuurlijk.
Maar ik was er helemaal niet aan gewend dat zo geheim was.
Die redactie weken niks aan sport gedaan.
Ja, dat was wel een dipje. Ja. We hadden weinig scoops.
Ja, een hele goede brug, dankjewel. Want we hebben een rubriek in deze podcast.
Komt die scoop?
Even de Napel luidt, komt die scoop? Aan, waarin wij een vraag stellen aan de gast waarvan wij vrijwel zeker weten dat die nooit aan de gast gesteld is. En vandaag is de vraag voor jou, Twan. Welk element uit één van de spellen waaraan jij hebt meegedaan zou het voetbalspel leuker maken?
Nou, ik vond het een hele moeilijke vraag.
Want je hebt hem nu pas net gehoord, hè?
Ja.
Nou, ik vind het een hele moeilijke vraag.
Ik denk, zo'n vraag is al zo vaak aan mij gesteld. het zou wel mooi zijn als er gewoon ergens een keer op een voetbalveld een verrader rondloopt. Gewoon iemand die, die een heel ander idee heeft van het spel. Maar nee, kijk, al die spellen die zijn gebaseerd op tijd. En dat is iets wat mij vreselijk irriteert op dit moment bij voetbal. Het tijdrekken. Mm, ja. En ze zijn nu met experimenten bezig met die blauwe kaart. Maar ik heb al een tijd lang de gedachte waarom... Kijk, als je je tegenstander een gele kaart krijgt, dan wordt hij wat voorzichtiger. Hij past op voor een tweede gele kaart. Maar ik vind dat eigenlijk de tegenstander, waar de overtreding op wordt gemaakt, die heeft daar veel te weinig baat bij.
Ja.
Dus ik vind, een gele kaart zou al een tijdstraf moeten zijn van, nou, 3 of 5 minuten, weet ik van wat. In ieder geval een bepaalde tijd.
Of een heel groot masker van Super Mario opdoen.
Maar whatever. maar vooral het tijdrekken aan het einde. Dus met andere woorden, al die spellen zijn gebaseerd op tijd. In al die programma's zitten. Ja, en ik vind dat echt... Kijk, ik weet niet of we moeten gaan naar echt iedere keer de tijd stoppen. Ja. Maar er moet wel iets gaan gebeuren.
Piqué kwam er ook mee van de week. Die zei, het voetbal gaat kapot aan de 90 minuten wedstrijden. Mensen zijn niet meer geboeid. En die is natuurlijk dat hele commerciële jongen. En je ziet het in Amerika bij...
Piqué?
Ja, die...
Gérard
Piqué.
Oh, Gérard.
Niet Mitchell Piqué.
Ik dacht Lorenzo of Mitchell Piqué. Ja.
Dat zou het zijn als ze ermee kwamen.
Ik weet niet, ik zag Piqué, dat kan ook. Okay. Nee, maar meer naar het Amerikaans model met zo'n schotklok of zo. Bij basketbal. Die Amerikanen hebben natuurlijk ook een aandachtspan van 4,5 seconden ongeveer. En die hebben dat bij die sport ook.
En die Amerikanen klagen ook heel erg dat er gewoon te weinig wordt gescoord. Hè? Dat is wat hen irriteert. Zij zijn gewend aan al die sporten die er plaatsvinden.
Ja, 43-18 of zo. Die moet
En een schotklok die op een gegeven moment...
Ga door.
Nee, tijd.
Een aflopende tijd in ieder geval. Dat er in ieder geval iets qua tijd moet gaan gebeuren met voetbal.
Volgens mij zijn we het er roerig mee eens. Tim, heb jij nog een Koning van de Derde Helft verhaal opgeduikeld of niet?
Wij zijn nog steeds op zoek naar het mooiste amateurverhaal van de Nederlandse veld. En we hebben er vandaag eentje van Bram Nuiten. Die stuurt in... Mannen, hierbij een amateurverhaal. 1 jaar of 10 geleden moest ik met mijn jeugdelftal van SV Reeshof uit Tilburg spelen tegen Madense Boys. Op de ochtend van de wedstrijd bleek echter dat er in Maden een gevaarlijke slang was ontsnapt. Het ging om een zeer giftige cobra. Een man had het beest als huisdier, naast allerlei andere dieren, maar kon de slang niet meer vinden. Heel het dorp was in rep en roer en bewoners werden geadviseerd binnen te blijven. Alle wedstrijden tot 12 uur werden dan ook afgelast, maar wij speelden om 12:30. Nadat wij de hoop op een wedstrijd al hadden opgegeven, kwam om 11 uur toch nog bericht, de slang was terecht. We haasten ons alsnog naar Maden om de wedstrijd te spelen, die we overigens overtuigend wonnen met 1-3.
Leuk.
En een beetje een Braamse tong vallen bij, denk ik. Hé, wie denkt dat jij?
Ja. Waar is die slang dan, jongen?
Waar is die slang dan, man?
Ik heb die slang gezien.
Hey, volgens mij is die slang lang gevonden, jongen.
Oh, ik kan toch goed spelen, joh. Komt de slang het veld op, maak daar dan uit, jongen.
We zitten hier
ook met... trouwens een leuk spelelement, dat je een slang in het veld zet.
Oh, ik dacht dat iedereen met Brabants tongval kan coachen.
Alleen met Brabants coachen.
Ja. Ja. Pepijn, wij hebben een leuk feest gehad donderdag.
Ja, het was heer, we hadden een feest van Tony Media. En er gingen geruchten dat er spanning was in de groep. Omdat de afgelopen weken maar 2 man in plaats van 3 man van de derde helft aan tafel zat. Maar niks was minder waar, want we hebben donderdag lekker gefeest met elkaar. En er kwam ook iemand op Gijs af. En dat was wel een leuk verhaal. Dat was... De vrouwelijke luisteraar. Ze zei, ik ben waarschijnlijk jullie enige vrouwelijke luisteraar. Een beetje gekscherend. En jullie eerste vrouwelijke luisteraar. Dus Gijs die slaagt op de zout. Hey, Suzanne! Voor de grap. Zei ze, ken je mij?
Zij heet echt Suzanne.
Ja, Suzanne.
Maar was het een gok of wat?
Ja, was echt een gok.
Dat was gewoon de eerste naam die me opkwam.
Ja, nou, dus Suzanne.
Dus bij deze, sorry als ik je heel erg angstig heb laten voelen. Dat het
vooral de vriend die naast ze stond. Ja. Die dacht te denken, wat is dit? Maar leuk dat je luistert.
Maar jullie waren dus totaal niet geïnteresseerd in Ajax afgelopen donderdag. Jullie dachten, nee, daar moeten we gewoon bij
focus op de Eredivisie.
Ja, focus op de Eredivisie.
Is Frits Sissing trouwens nog geweest? Want die zou gaan.
Ja, die was hoofdact.
Ja, jij was er ook bijna, Twan, dat mag ik ook wel zeggen.
Ja, ik was er bijna geweest.
Maar jij hebt gekozen voor het voetbal.
Daar onderscheiden de professionals van de amateurs.
Wie weet komt er nog een linkje maandag als ik hier zit bij die podcast. Ja. Dat we er nog over hebben. Maar...
Wij gaan ook naar het voetbal, net als Twan had gedaan. Donderdag, en niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week.
Hey, ja, la, 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 la. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week.
De wedstrijd van de week natuurlijk PSV. Tegen Twente. Na de uitschakeling tegen Dortmund moet PSV ongeslagen kampioen worden om het seizoen te redden. Tegen Twente hing het seizoen aan een zijden draadje, want diep in blessuretijd ging Mitchell van Bergen alleen op PSV-keeper Benitez af en miste. Nog dieper in blessuretijd trok El Tren de Eindhovense wagon met 3 punten over de streep. 1-0. Twan, kijk jij beroepsmatig naar een stand zoals nu? Want het is eigenlijk beslist. Dus 10 punten tussen PSV en Feyenoord. Dan weer 9 punten van Feyenoord naar Twente, et cetera. Maakt dat jouw werk minder interessant, interessanter of maakt het niet uit?
Nou, ik vind het wel jammer, want ik ben sowieso van het schakelen. Niet alleen op die vrijdag met de keukenkampioen-divisie, maar ook de laatste twee competitierondes. Dus ja. Ik weet alweer dat ik dan ga schakelen tussen alle wedstrijden, omdat ze dan tegelijk worden gespeeld. En ik zit altijd te hopen dat er heel veel spanning is op heel veel punten. Maar eigenlijk komt die spanning nu alleen maar rond plek 16. En misschien om de laatste plek wie Europees aan de play-offs mag gaan meedoen. Dus dat vind ik wel jammer. Dus ik zit stiekem te hopen natuurlijk op een competitieronde, zoals Feyenoord een paar jaar geleden kampioen werd, dat het echt op het laatste moment wordt beslist. Vorig jaar was het natuurlijk ook nog heel spannend. Wie gaat er uiteindelijk als nummer 2 nog naar... gaat PSV nog wel tweede worden toen? Dus dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf. En nu zit er echt wel een heel groot gat tussen PSV en Feyenoord. En vervolgens weer naar Twente en vervolgens weer naar AZ. Dus ja, dit is, ik vind het voor de competitie heel jammer.
Ja. Ja. Pepijn, kunnen we iets aan doen?
Nou ja, ik zat hier ook over na te denken. Want wat je zegt, het is voor een professional jammer. Maar ook voor de kijker is het eigenlijk, als je fan bent van PSV.
Maar
misschien...
voor ons is het toch ook ingewikkeld?
Ja, voor ons is het ook ingewikkeld. Dus ik zat te denken, het Belgische model is zo gek nog niet. Maar dat is niet altijd het geval. Dus je moet ergens een soort van moment inbouwen tijdens de competitie waarin je nog over zou kunnen schakelen naar het Belgische model. Dat je gewoon zegt na speelronde 25, als het verschil...
Dan mag de kijker bepalen, toch? Ja, van één keer in de 10 jaar of zo.
Ja. Ja, dan mag je één keer in de 10 jaar inzetten.
De
na speelronde, ja, de joker van nu gaan we over naar het Belgische model. Maar het zou oprecht, want dan...
Iedereen weer Brabants praten natuurlijk. Ja.
Het Belgische model is voor de luisteraar toch zo, ik ga het nu uitleggen terwijl ik zelf niet zeker weet, maar dat na de reguliere competitie krijgt de top 6, worden de punten gehalveerd. Dus de voorsprong die je dan hebt, wordt de helft daarvan. En dan wordt er een mini-competitie gespeeld onder die top 6.
En dat is in België op dit moment goed ook, want die verschillen bovenin zijn weer heel groot.
Ja, dus daar eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Nederland. Gaat het daar, die gaan wel nog een soort van spannend slot in, wat wij niet hebben. Maar het is... Het is jammer.
Ja, nee, het is bijzonder jammer. Ja. Want je merkte gisteren ook al zou PSV gelijk spelen. PSV wilde volgens mij alleen maar winnen om even dat gevoel van Dortmund weg te spoelen. Mm. Wat voor de competitie, of het nou verschillende 8 of 10 punten is op Feyenoord. Ja, ze worden kampioen. De vraag is alleen wanneer. En, maar het was wel grappig, de explosie. Ik was in het stadion. Wat er dus gebeurde na die goal van Pepi. Ik had het niet verwacht. Ik dacht echt van...
Want, zo euforisch.
Zo euforisch, ja.
Ze zitten er gewoon lekker in daar. Het is gewoon feest.
Ja, maar die fans hadden natuurlijk ook zoiets van Dortmund ellende. Want je gaat dan waarschijnlijk als fan toch fatalistisch nadenken. Oké, eerste echte tegenslag van het seizoen. Dan gaan we straks, als we dan niet van Twente winnen, dan gaat het misschien nog wel mis.
En 30 seconden daarvoor ging het bijna mis toen Mitchell van Bergen.
Ja, dus het kan ook opluchting zijn. Die is gewoon 30 seconden tot een soort eruptie komt.
Nou, en ik denk door die uitschakeling is eigenlijk het enige wat nog... Kijk, PSV kampioen, het lijkt wel of ze in Brabant nu al een beetje de schouders erover ophalen. Maar als ze ongeslagen kampioen worden, dan heeft dat toch nog wel extra glans. Ja. Dan heeft toch de Champions League missie.
Maar het zal Peter Bos toch aan zijn reet roesten?
Nee, die wil genoemd worden straks.
Nee, ik denk dat rijtje. Ook niet.
Ik denk dat ook niet.
Nee. Maar die man die wordt nooit kampioen.
Ja, maar hij is zo.
Ja, je hebt wel gelijk, hij heeft dan prijzen. En echt een materiaal. Ja,
lijkt me echt mooi dat fysieke prijs. Of dat hij dan zou straks heel teleurgesteld met die beker wat ze één keer verloren hebben.
Ga jij anders dan op zoek naar nieuws of het wat spannender proberen te maken voor jezelf?
Je bedoelt...
Met zo'n voorsprong van PSV, zo'n competitie die al... Nou, grotendeels beslist.
Ja, je hebt bij iedere wedstrijd wel, als je daarheen gaat, dan ga je op zoek naar hoe kunnen we het ook een beetje aantrekkelijk maken. Dus je gaat altijd wel naar kleine verhaaltjes op zoek. En die ongeslagen status van PSV is dan zoiets. Zelfs Feyenoord op dit moment. Feyenoord heeft nu nog meer punten dan afgelopen seizoen toen ze kampioen werden. Dus dat zijn, ik denk dat Feyenoord daar in het achterhoofd ook wel mee bezig is. Als zij uiteindelijk ook daar gaan eindigen, zullen zij toch zeggen, nou, we hebben best een goed seizoen gedraaid.
Eigenlijk waren wij kampioen.
Ja. Ja.
Wel een prijsje waard, hè? Als je het seizoen van daarvoor verbetert. Ja. Sowieso.
Als Slot zichzelf zo pitcht bij Tottenham straks, weet je, dat hij zo laat zien het puntenaantal.
Hij moet het zo pitchen.
Ja, zeker.
Want hij is, denk ik, nu minder waard in de markt dan vorig jaar kampioenschap. Terwijl hij het beter heeft gedaan.
Ja, dat is waar,
En je bent natuurlijk ook al iedere keer weer aan het kijken naar het verloop van teams. Hè? Want kijk, bij Feyenoord gaat er een leegloop komen. Nou, wat gaat er bij PSV gebeuren? Dus je bent toch altijd weer een beetje aan het kijken. Ja, wat zijn de verhaallijnen gewoon in zo'n wedstrijd? De
PSV won dus met 1-0 van Twente. En een bruggetje naar Feyenoord, daar gaan we nu heen. Die speelde uit bij Heerenveen. En Heerenveen kwam er geen steenpapier schaar aan te pas. Maar wel een geniepige Ueda. In de dying seconds sloopt de Feyenoordspits achter de scheidsrechter vandaan. Iets werd Siep van Ottelen zo van schok dat zijn schoenen verkeerd om aangingen. De goal van de Japanner deed de heerlijke 2-1 van Keulert teniet. En zorgde voor een 2-3 overwinning voor Feyenoord. Pepijn, we hebben het over de ketchupfles. Laten we zeggen de sojafles van Ueda. Is de dop er eindelijk af of niet?
Ja, vanaf hier, the only way is up. Nou ja, ik zat wel te denken, er wordt heel erg bij spitsen vaak gekeken naar het aantal doelpunten dat ze maken. Maar niet zozeer naar de beslissende doelpunten die gemaakt worden. Want dit doelpunt van Ueda, mocht Twente nog wat dichterbij komen en ze redden het uiteindelijk door dit doelpunt. Is dit doelpunt veel meer waard dan 7 of 8 keer in een seizoen als invaller de 3-0 en de 4-0 binnenkoppen. Dus er moet veel meer waarde gehecht worden, vind ik, bij het beoordelen van spitsen op de doorslaggevende doelpunten dan op de 4 en de 5-0.
Nou, ik zou hem eigenlijk verder willen doortrekken. We leven natuurlijk nu in een tijd van data en dat alles soort van gemeten wordt. Je hebt natuurlijk ook wel eens dat het is natuurlijk heel raar dat elk doelpunt 1 waard is. Eigenlijk. In ieder geval in de ranglijst van de topscorers. Want soms is het zo dat iemand 6 man passeert en hem dan ernaast legt. Dan vind ik eigenlijk dat het doelpunt naar die gozer heeft die 6 man passeert. Ik vind ook, ik was AZ aan het kijken. En die commentator die zei ineens dat Dani de Wit 5 keer een winnende goal heeft gemaakt. Terwijl werd hij op de bank gezet en zo. Terwijl eigenlijk is de Wit dus de topscorer van AZ. Misschien wel meer dan Pavlidis. Dus ja, op basis van ook, ik zat nog na te denken, Pijn, ik heb namelijk opgeschreven. Dus op basis van de XG. Dus ook als je vanaf je eigen helft scoort, is het ook meer waard. Ja? Verschil in sterkte met tegenstander. Dus als je als speler van Volendam tegen PSV scoort, ook meer waard.
De worden helemaal warm voor de Eredivisie nu met deze regels.
Ja. Hier worden verstandige dingen gezegd. Ik schrik er helemaal van.
Het is een soort van Marco van Basten's hoofd. Zijn. Ja, die komt toch ook altijd met...
In het aantal speelminuten dat je speelt.
Dus... Ja,
ja dat wordt wel redelijk gemeten.
Ja, maar er wordt er niet meer waard.
Nee, het wordt niet meer waard. Maar dat wordt er wel
een stapje verder.
Daarom doet Bokilo het zo goed bij. Ja, we doen af.
Nee, maar goed. Dus ik ben het helemaal met je eens. Dus eigenlijk, Ueda gewoon heeft een prima seizoen. Als je hem gewoon nu op zijn...
Ja, het is zijn tweede doelpunt. De eerste was in de 1-5
tegen... Deze is heel veel waard, hè?
Deze is heel veel waard.
Ja.
Zij heeft er nu denk ik 5-6 in liggen.
Ja, oké. Maar als invaller is dat toch prima?
Ja, en als hij er nou nog 1 of 2 beslissende bij prikt, dan loopt hij +10 als invaller. Ja.
Voelt Jiménez de hele
tijd. Ja, heel goed. En het interlandweekend nu, in slot gaat de week
heel
op vakantie.
Even, heel even. Ik wou nog over die scheidsrechter hebben.
Ja.
Hij blokt hem. Hij blokt het zicht toch? Zeg maar, Ueda kruipt eigenlijk achter die scheidsrechter vandaan.
Oh ja.
Ja.
Kan de VAR daarop ingrijpen?
De VAR kan op alles ingrijpen.
Want het is een scheidsrechtersbal die een beetje een soort... Ja. Kijk, de scheidsrechter die geeft die scheidsrechtersbal heel nonchalant. Want die had het niet door. Die gooit, zeg maar, scheidsrechtersbal, die kijkt normaal rond. Maar die denkt ook, geef hem aan jou hier zo. Die had ook niet door dat Ueda achter hem stond.
En wat is de afstand die je moet hebben bij een scheidsrechter?
Ja, maar hij had wel dus voldoende afstand. Alleen hij had er gewoon niet het zicht, want hij staat erachter.
Ik heb het antwoord.
Oké, Tim.
Net als bij een handsbal zeggen ze, je kan die hand er niet, je kan die arm niet afhakken. Die scheids, die moet er gestaan. Of hij moet gaan liggen, dat hij nergens het zicht blokkeert. Ja, dus het is super slim van Ueda dat hij gebruik maakt van de omstandigheden. Een dood element.
Ja, maar het is niet van, ik ga heel sluipend achter de scheids.
Dat deed hij wel een beetje.
Jawel, maar de scheids gaf een scheidsrechtersbal. Dus de scheids was aan zet, zeg maar. Dus die moet kijken of hij niet... Als hij gewoon de bal aan zijn voet had en de scheids staat ervoor, dan is het heel slim. Maar nu is het toch wel... Eigenlijk de schuld van de scheids.
Ik vond het wel slim gedaan eigenlijk.
Die
Siep van... Nou ja, goed, maakt het niet uit.
Arme Siep, hè? Dat is wel arme Siep. En Arne Slot... helemaal niet Arne Slot. Arne Slot gaat de week op vakantie.
Ja.
Hij is er wel aan toe, hè?
Gaat Ibiza of niet?
Nou ja, dat kan niet uitsluiten. Volgens mij hij wil waarschijnlijk niet loslaten waar naartoe. Want denk
hij
dat
gaf,
iedereen
hij gaf aan dat hij... Want hij was heel lang ziek en aan het sukkelen. Ja, dus ja, hij zei, wij zitten altijd tegen een burn-out aan als scheidsrechter.
Als
trainer.
Ja.
En nu kondigt hij gewoon aan dat hij zei, ik ben er een weekje tussenuit. Want ze hadden nog 3 spelers over bij de Interlandweek.
Danny Buijs sliep toch iets van 23 uur per dag naast de eerste hoofdklusjes als hoofdtrainer.
Die ging toen van de amateurs van Kozakken Boys naar FC Groningen. En die heeft toen daar 1 seizoen gedaan. Dat was slopend. Ging hij daarna met zijn vrouw naar Egypte op vakantie. Heeft hij gewoon 4 dagen als een soort mummie in bed gegaan.
Hij is gewoon naast een farao gaan liggen.
Had hij eerst tijd om ruzie te maken.
Nee. Maar vind jij Slot gestresst overkomen?
Ik moet wel zeggen dat ik Slot als verliezer vind ik hem wel een beetje soms klein. Dan gaan heel vaak is de scheidsrechter het bokje. Ik vind het wel eens jammer dat hij niet gewoon wat meer erboven staat dan.
Maar Twan, ik vind hem als winnaar ook heel goed. Snap je? Dus hij is heel slecht in verliezen, maar hij is super goed in winnen. Want dan is hij weer heel wel bespraakt. Hij zegt precies de juiste dingen. Dus hij beheerst dat ook wel heel goed, vind ik.
En ik vind het ook wel leuk dat hij echt speelt met de, nou ja, met de verslaggevers. Met de journalisten ook bij een persconferentie. Hij maakt er een geintje. Ja.
Je moet wel, je hebt to come, become, of come prepared, hè? Bij Slot. Dat is toch zo? Bij heel veel trainers kun je het waarschijnlijk op... Ja. Gewoon op routine of op ervaring kun je het afdoen.
Maar hij doet het dan wel op een meer gentlemanachtige manier. Ik heb natuurlijk in het verleden best wel wat aanvaring gehad met Louis van Gaal. Daar moest je prepared. Je moest echt daar een extra vraag in je achterzak hebben. Want als je over iets begon, hij ging meteen de bal terugkaatsen. En dan wist je al van, oh, ik moet nu even...
Hoe heb jij getraind dan, Tom?
Oh, wie ben jij dan?
Ja. Ja, goed. Ja,
dus dat, maar goed, bij slot, ja, je moet inderdaad goed voorbereid zijn. Ja, bij ja, Bos ook wel. Ja.
Feyenoord won met 2-3 bij Heerenveen. En het blijft zo op 10 punten van PSV. Gaan we door naar de nummer 4. Nummer 4 is AZ. Die speelde uit bij Volendam. In Volendam voelden de Alkmaarders zich als blobvissen in het diepe water. In een veredelde trainingswedstrijd met een emotionele onderbreking in minuut 35 voor Ramon Visser maakte Yukinari Sugawara met zijn 2 goals sushi van de palingboeren. 0-4.
Heel
Tim.
Goed, Gijs. Ja.
Wat is jou opgevallen?
Heb je die speciale tekstschrijvers trouwens? Of niet?
Nou, want Gijs die ontwikkelt zich goed. Maar het is denk ik alleen niet toegankelijk voor iedereen die elke week luistert.
Suzanne. Als je hoort de blobvis uit Alkmaar. Ja. Wisten wel raad. Ja.
Suzanne, niet voor jou, hè?
Ja. Is dat de enige vrouwelijke luisteraar? Het zijn er meer
meerdere Suzannes.
Oh, meer Suzannes. Ja.
Oké, wat is me opgevallen? Dikke pluim naar de scouting van AZ. Want ik wil het graag hebben over Christian Belic, die middenvelder. Want je moet namelijk, volgens mij, heb je een scoutingsapparaat om spelers te halen die je niet hebt. Waar of niet?
Correct. Ja.
Belic die speelde bij, volgens mij, bij Partizan. Hij heeft daar 32 wedstrijden gespeeld. Hoeveel kaarten pakte hij, denk je?
Jij gaat nu zeggen heel veel.
Ja.
Ja. Nou, ik heb geen idee. Ja.
Goh, doe even.
11. 9.
Nee, 9 vind ik al best veel.
Ja, ik ook.
Ja, 8 zeg ik dan.
17.
17? Ja. Dat is meer dan 1 op 2.
Ja, nou, inderdaad. En 1 keer rood ook nog eens. Ja. Hij is gewoon... En wat ik heel leuk vind, is hij schopt iedereen omver. En hij speelt op een ongelooflijke intensiteit. Je moet het maar eens kijken. Ik zat te kijken, al nu al weken. En het lijkt alsof het spel om hem heen langzamer gaat. Omdat hij gewoon zoveel energie heeft.
Dat hij iedereen vasthoudt.
Ja, omdat hij iedereen vasthoudt. En hij schopt dus ook iedereen verrot. Maar dan doet hij dus altijd, nadat hij iemand kapot heeft gemaakt, heel aardig daarna. Weet je. Dus dan lacht
zo'n
hij,
knipoog.
Precies. Maar Belic, die was dus in de winter gehaald. Die is er in 1 keer. Ja, ik geniet daar heel erg van. Dus een totaal andere speler dan Reinders. Maar ja, wel echt een heel leuk om naar te kijken. Want dat hebben ze gewoon echt niet.
En nu klopt het een beetje bij AZ. Want ze hebben nu Mijnans een beetje hangend op rechts gezet. Die speelde daarvoor op het middenveld erbij. Ja. Die speelde eigenlijk op die plek.
Ja.
En dan had je met Klaasie en...
En De Wit soms.
Portugees. Het lijkt nu wel te kloppen, ja. En dat gif hadden ze wel een klein beetje nodig.
Ja, dat hebben ze altijd nodig. Maar over gif gesproken, ik hou niet van negatief doen. Alleen die Wouter Goes, ik vraag me af of jullie dat ook hebben, die werkt heel erg op mijn zenuwen. En ik kan niet uitleggen waarom.
Is het gemaakt gif? Zeg maar dat hij zo'n uit een kaasstad getrokken figuur is. Die dan denkt, ik moet ook grinta hebben.
Ja.
Dus dan gemaakt gemeen gaat zijn. Of is het echt? Dat weet ik niet. Het komt gemaakt over.
Ik heb lang gedacht dat Dani de Wit dat bijvoorbeeld ook had. Maar daar is het wel echt.
Ja dat denk ik ook.
Oh, dat Goes, dat er iets niet echt is aan hem. Dat zou kunnen. Hij is ook nog jong, dus we kunnen het ook niet kwalijk nemen.
Nee. Dus jou niet van negatief zijn.
Maar ik vind hem niet slecht. Dus
helemaal niet.
Als speler, maar als mens wel.
Maar wat is dan belangrijker?
Nee, precies. Nee,
precies. En ik wil kleine shout-out naar de social media afdeling van Volendam. Want die hebben tegenwoordig ongeveer live updates via Instagram. Dan laten ze altijd meteen 10 seconden later hebben ze een foto of een filmpje van het doelpunt te maken online. En bij Volendam loopt het niet zo lekker. Dus hadden ze maar een foto online gezet van een mislukte omhaal met de caption. Hij had een beter lot verdiend. Zag je iemand zo halverwege in de lucht hangen. 0-4 verliezen.
Echt op die media afdeling. Hebben we nog iets?
Dus hou het in de gaten. En maken wij een uitstapje.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
About the spell.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu vooral op stem, wat is
het? Oké, Edwin, buitenspel.
Buitenspel, neem in ieder geval Tim en Pepijn wat mee van buiten de lijnen. Maar je mag inbreken, Twan, als je ook wat hebt. Tim, wat staat er in schrift?
Niet per se een heel grappig of spectaculair weetje, maar wel eentje.
Buitenspel zijn we ook.
Sorry, buitenspelletje. Die symbool staat voor de romantiek van het voetbal, die echt met uitsterven bedreigd wordt. Namelijk Tijani Noslin, die werd op relatief late leeftijd bij amateurclub DHC weggeplukt door Fortuna Sittard. Dat vind ik altijd...
Door Os toch eerst? Volgens mij tussendoor.
Oh, dat zou kunnen.
Ja.
Okay. Maakte zijn eerste doelpunt in Tilburg.
Voor Os of voor Fortuna?
Voor Fortuna.
Ah, ja.
Maar ik vind het altijd leuk. Toornstra natuurlijk ook. Dus die van een amateurclub op een relatief hoge leeftijd in het profvoetbal beland. Ja. Die is toen naar Fortuna Sittard gegaan. Is toen voor 3 miljoen verkocht aan Hellas Verona. Die scoorde toen tegen Juventus. En die heeft dus nu weer gescoord tegen AC Milan. Dus ja, het kan alleen nog maar mooier en mooier worden. Ja, hij scoorde tegen André Tijani.
Hij speelt daar ook gewoon.
Hij speelt
vast
bij Verona ook veel, ja. Dat vind ik dus heel erg leuk. Ja.
Want hij is er samen heen gegaan met Tafsan, volgens mij.
Oh, die is ook naar Verona.
Allebei daar gaan.
Bij jouw oogappeltje.
Zijn oogappeltje.
Maar? Oogappeltje, kijk.
Ja. Leuk. Maar ja, uit het oog verloor geen Eredivisie meer. Ja. Maar een amateur.
Ja. Slecht mens.
Ja. Slecht mens,
ja. Die volgen we.
Ja. Pepijn.
Ja. Vrijdag bij de Women's Super League speelde Arsenal tegen Chelsea. En die wedstrijd begon een half uur later. Want wat wilde het feit? Dat ze hadden allebei witte sokken aan om de wedstrijd te starten. En dat mag natuurlijk niet. Alleen had Arsenal had geen reservepaar sokken meegenomen. Dus moest er een andere oplossing gevonden worden. Daardoor moest ze naar de fanshop van Chelsea gegaan worden. En hebben ze daar voor alle vrouwen een nieuw setje sokken gekocht. Dus een half uur later, na een bezoekje aan de fanshop, kon de wedstrijd wel aanvangen. Dus toen speelde Arsenal met de Chelsea sokken.
Ja. Nou, dat helpt toch niet in de beeldvorming.
Ik heb er dan ook nog wel eentje. zijn jullie eigenlijk volgende week? Want volgende week natuurlijk geen Eredivisie.
Nee, dan zijn we er niet.
Oh, zijn we niet? Oké. Okay.
Nee.
Ik dacht een feestje of iets. Nou, ja.
Want ik wou al zeggen, jou al. Ja.
Ja. Doe nog een feestje, 800 man. Ja. Nee, we hebben natuurlijk 2 interlandse, tegen Schotland, tegen Duitsland. Volgende week dinsdag spelen we in Frankfurt tegen Duitsland.
Ja.
Het is inmiddels dus 50 jaar geleden dat de WK-finale is geweest. Ver voor jullie tijd, hè?
Ja.
En dus heeft de Duitse bond bedacht, we gaan de oud-spelers allemaal uitnodigen voor die wedstrijd. Dus de jongens die allemaal onderdeel uitmaakten van de selectie van toen West-Duitsland en van Nederland. Selecties bestonden toen uit 22 man. De 19 van Duitsland komen allemaal. Er zijn er 3 overleden. Beckenbauer was de laatste. Van Nederland zijn er nog 12 in leven van de 22.
Mm-hmm.
Er komen nog 11. En er is eentje die heeft gezegd, hoeft voor mij niet.
Dat is heel goed. Oké.
Okay. Dus mogen wij
quizvraag, hè,
dit is een quizvraag.
Dit is even een quizvraag.
Jeetje, oké.
Okay. We weten allemaal wel ongeveer wie er zijn overleden. Want er zijn er in korte tijd best veel geweest. Van Jongbloed, Jansen tot aan Cruijff.
Neeskens dan nog?
Ja, die komt wel.
Ja.
Hanegem? Was hij erbij? Heeft hij gezien?
Die is er ook bij.
Oh.
Nou ja, ik weet het echt niet dan.
John Rep.
Oh, die heeft de bal op de paal geschoten natuurlijk.
Nee.
Dat was tegen
78.
Oh, dat was 78.
Ja, en dat was Rensbrink ook nog. Maar dat was
dat was hockey.
Nee, ik had het over een andere wedstrijd. Ja.
Maar goed.
Houd nou bij de Eredivisie.
Ja. John Rep heet ook in de Eredivisie.
Ja, ja, hadden we moeten weten. Wie gaat er niet?
Nee, John Rep.
Oh, John Rep. Oh, ja. Nee, ik dacht Rensbrink.
Ja. Rensbrink
ook overleden.
Hij heeft niet echt een reden gegeven. Gewoon van
nee, ja, het hoeft hem niet.
Ja, goed. Nee. Ja,
maar ik vind het in ieder geval een heel mooi gebaar. Dus rond die wedstrijd.
Ja, ze gaan niet de wedstrijd spelen nog tegen elkaar.
Dat zou mooi zijn.
Zo'n walk-in voetbal die finale overdoen.
50 jaar geleden.
Ja.
Maar hoe oud was jij dan? Heb je dat bewust meegemaakt?
Nee. Ik was 6. Ja.
Je ziet er echt verschrikkelijk goed uit voor je.
Dank je. Ga door. Terug naar jullie.
Ja, ik vond het al een risico dat je zei, heb je dat meegemaakt?
Ja, dacht ik ook.
Hij is een beetje onze generatie. Ja.
Net zouden ze jullie hier staan. Ja.
We gaan terug naar de Eredivisie. Sparta tegen Ajax. Zonder verdediging een kasteel aanvallen was vroeger al geen goed idee. Pas toen Ajax na een 2-0 achterstand de verdedigende stellingen moest verlaten, kon het 2 gaten vinden in de Rotterdamse kasteelmuur. Tjuba Ekpom was met een goal en assist brons waard door een punt te redden voor de club van nieuwe generaal Alex Kroes. 2-2. Tan, jij hebt al veel meegemaakt in de voetballerij, hè? Maar
ik ga lang mee,
ik hoor net hoeveel je al mee hebt gemaakt. Maar kan iemand als Alex Kroes op die positie nou echt zo'n verandering teweeg brengen als alle Ajax zien hopen?
Hoop is vaak uitgestelde teleurstelling, hè? Dus pas op. Maar,
titel van de uitzending.
hij zit wel op een plek waar hij denk wel heel veel mandaat heeft. Dus, maar de vraag is natuurlijk, waar gaat hij beginnen? Er gaat een andere trainer komen. Maar gaat hij eerst die technisch directeur aanstellen of eerst de trainer? Ik denk dat hij met de TD en het nog even over de transferperiode uitstelt. Ik denk dat als je nu een technisch directeur gaat aanstellen, dan zit je tekort op de transferwindow. Dus ik denk dat hij gaat beginnen met een trainer. En daarna komt er wel een technisch directeur. Maar laat ik zeggen, slechter dan dit jaar kan het niet. Dus ik denk dat die supporters uiteindelijk toch wel heel veel fiducie hebben in Kroes.
Dat dacht ik. Je denkt van er is geen beter moment om in te stappen dan dit moment. Maar dat dacht je eigenlijk ook bij John van het Schip. Die heeft van plek 18 naar plek 5 geloodst. En die krijgt ook nog alle shit over zich heen. Dus het is niet altijd gezegd dat als het zo slecht gaat en het gaat iets beter, dan is bij Ajax denk ik toch de verwachting nog
zwaar. Wat je zegt is waar.
Te groot om een soort van tussenjaar nog in te kunnen bouwen. Dat gaan ze denk ik niet accepteren in
Nee,
in
maar ik denk ook niet dat het een tussenjaar gaat worden. Kijk, het probleem is alleen dat al die spelers die zijn gehaald voor, wat is het, tussen de 10 en 14 miljoen. Ja, die ga je allemaal met minimaal 5 miljoen verlies
verkopen. Ze hebben een soort van 8 spelers gehaald die potentieel in de basis kunnen. Dat kan je maar eens in de zoveel jaar doen. Financieel gezien kan je niet
qua transferwaarde, ja, maar niet qua kwaliteit.
Nee, maar je kan niet nu weer 8 spelers potentieel voor de basis gaan halen financieel. En zeker als je geen Champions League geld binnen gaat.
Je moet een beetje gaan hopen dat Gods en Vos en Hato dat die het een beetje gaan dragen. Dat soort spelers echt wel basisspelers gaan worden volgend jaar.
Ja, of hij moet Hato kijken of die al voor 40, 50 miljoen kan verkopen.
Nou, die gaat er wel een
nets contract verlengd.
In de zin van dan zou die het weer kunnen om echt zeg maar zijn stempel te gaan drukken op die selectie. Want dat gaat nu deze zomer gaat hem nog niet lukken, denk ik.
Maar je moet echt ontzettend veel gaan veranderen. Ik bedoel, kijk eens naar gewoon de basis die er nu staat. Je hebt een rechtsback, een linksback. Op middenveld moet er bij
ja,
komen.
Maar ik denk dus serieus dat als je die trainer vervangt, dan hoor je niemand meer over die 4 linksbacks. Als je gewoon een trainer hebt die iets van tactiek snapt, en alle respect voor John van Schip, maar ik geloof gewoon niet dat hij tactisch bevoegd is. Eventjes filosofie. Als Ten Hag het zou doen, gaat hij nooit doen, gaat ook niet gebeuren, maar dan heeft niemand het meer over een selectie uit balans. Dat geloof ik gewoon niet. Want dan kan je het maskeren met voetbalkennis. Nou, dat is dat denk ik.
Gisteren in Eindhoven hoorde ik ook weer die vraag van. Want toen kwam de 2-2 door van Sparta Ajax. Jezus, die zullen toch echt hebben gedacht. Waarom hebben we Bos niet gehaald?
Ja.
En dat is gewoon toen. Ja, een beetje gedoe geweest bovenin. Want Bos die zou veel te veel naar zich toe trekken. Die zou natuurlijk ook een heel grote stem willen hebben in de transfers.
Ja. En hij was te opzichtig aan het solliciteren. Net als...
Arno Vermeulen?
Nee.
Oh. Jansen. Ja, ook.
Nee, Jansen. Pascal Jansen. Had je het gezien? Die had op Instagram.
Ja, nee, die had op zijn eigen Instagram kanaal een foto van zichzelf in de Amsterdam Arena. Terwijl hij zo op zijn klokje aan het kijken was. En dan, goed. Ik vind dat altijd een beetje...
Nou, nog even naar Sparta, jongens. Gewoon 2 doelpunten. Arno Verschuren. We hebben het een paar weken geleden gehad over Sam Stijn. Die volgens Kenneth Perez een slechte voetballer was. En volgens ons absoluut kan je geen slechte voetballer zijn als je zo vaak scoort. Volgens mij heeft Verschuren er 7 of 8 in liggen. Hij is ook een slechte voetballer.
En veel, hij heeft er 21 in liggen, volgens mij. Ja.
Wat veel belangrijke doelpunten.
Veel belangrijke doelpunten tegen Ajax. Hij heeft de afgelopen weekend 21 gemaakt.
Ja, precies.
Je had het net over die gele kaarten bij Belis van AZ. Maar die Verschuren, toen hij kwam naar Sparta... Toen ging het daar heel erg over. Je had zoveel kaarten gekregen in België en ook bij NAC al.
Ja, ja, ja.
Dus daar ging het vooral over. Het ging helemaal niet dat hij scorend vermogen had. Want volgens mij verrast hij echt vriend en vijand met de vele goals.
Ja, maar met de vele goals, maar ook met wat voor goal? Die eerste goal met dat uitkappen.
Ja.
Ja.
Ik dacht, dat is of kruisband of een doelpunt. En dat was het tweede.
Ja, schitterend. Ik geniet van dit soort spelers.
Moeten we nog heel veel over die doelpunt hebben die Ajax, want het is een record, toch?
Alles bij elkaar.
Volgens mij 73, hè? Ja. 73 tegen het doelpunt in alle competities.
Diepte record.
Maar Twan, even serieus. Als jij achterin bij Ajax had gestaan. Ik denk dus serieus
dat
niet.
Dat ik mee had gekund?
Nee, dat ze heel veel meer tegengoals hadden gekregen.
Nou, nog één keer.
73 tegengoals hebben ze nu, toch?
Ja.
Ja, maar wacht 1 seconde. Je bedoelt dat als ik achterin had gestaan, dat het niet veel meer was geweest?
Ja, of is er een andere positie? Waar...
Ja, achterin zou ik hebben gestaan. Maar inderdaad. Ik denk, als ik Medic zie lopen, Soeter. Het probleem heel veel met die jongens is, die willen heel graag vaak de bal niet hebben.
Mm.
He, waar Kaplan nog redelijk gemakkelijk en Hato ook nog wel willen voetballen. Maar die andere centrale, die krijgen de bal en zijn meteen in de problemen. En
je had hem wel willen hebben, die bal.
Nee, ja, ik kan hetzelfde.
Maar het is krankzinnig, 73.
Het kan echt. Daar begint het vaak mee. Kijk maar eens naar alle competities er bovenin. De minste tegen goals. Dan kom je bovendrijven.
PSV 13 tegendoelpunten. We gaan naar Utrecht tegen NEC. De Meijermobiel kachelde rustig richting de Grand Prix in Utrecht. FC Utrecht heeft iemand in dienst die weet hoe de Nijmeegse motor in elkaar steekt. Mede door deze uitblinkende El Karouani kon Utrecht zand in die motor van de Nijmegenaren krijgen. En met 1-0 winnen. Tim, grootste nieuws eigenlijk bij Utrecht, behalve weer 3 punten. Mark van der Maarel stopt ermee.
Ja, Mark van der Maarel is gestopt. Gaat stoppen aan het eind van dit seizoen. En hij werd aangekondigd al op de social kanalen als icoon van FC Utrecht. En Pepijn heeft ooit een keer een hele leuke regel in het leven geroepen. Dat elke club maximaal ruimte heeft voor 5 iconen. Want anders is het icoon moet wel een speciale
Mag niet aan inflatie onderhevig
exact,
zijn.
Exact. Ja. Ik kan natuurlijk niet bepalen voor FC Utrecht wie die iconen zijn. Dus ik heb ons vriend van de show Cornel Evers gevraagd. Wat zijn nou 5 FC Utrecht iconen?
Ja.
Zal ik ze gewoon opnoemen?
Graag.
Michael Mols, Jean-Paul de Jong, David Di Tommaso, Mihai Nezu en Leo van Veen. Nou, die kent alleen Twan waarschijnlijk.
Leo van Veen, dat is ook een mooie quizvraag.
Ga door.
Welke speler heeft ooit...
Leo van Veen.
Het is hem. Ja,
nu. Wat weet hij veel, hè? Nee. Andersom is veel leuker. Dat iemand zegt de spelersnaam, maar dan moet je er een vraag bij verzinnen. Ja.
Hey, maak even de vraag af.
Okay, Leo van Veen heeft natuurlijk heel lang in de spits gespeeld bij FC Utrecht. Maar even tussen nadagen is hij nog even naar Ajax gegaan. En hij is daar centrale verdediger geworden.
Ja.
En hij heeft meer dan... moet ik even goed nadenken. Meer dan 150 goals gemaakt in de Eredivisie. Dus welke speler heeft ooit voor een van de traditionele top 3 clubs gespeeld? Meer dan 150 goals gemaakt in de Eredivisie. En nooit gespeeld voor het Nederlands elftal.
Oh.
En dat is maar 1 speler. En dat is Leo van Veen. Omdat hij daar even laatste man werd. Maar goed,
vet.
Quizvraagje.
Leuk. Terecht in ICO van FC Utrecht.
Ja, maar weet je wat ik een klein beetje vind van dit lijstje?
Ja.
Dit is heel erg gebouwd op sentimenten.
Ja.
Want Nezu en Di Tommaso.
Ja, ja.
Die kunnen we er niet uitstemmen.
Nee, dat mag niet, want dat is niet correct.
Dan gaan we nu kijken hoe Twan erin zit. Want kom maar, Mark van der Marel, verdient hij een plek, ja of nee? Michael Mols?
Nou, Mols heeft relatief ook best kort gezeten. Was wel
eer... Ik vind hem ook wankel, hoor, eerlijk gezegd.
Die was wel
kijk, Jean-Paul de Jong.
Blijf.
Ja, Jean-Paul de Jong, die wordt als een van de eerste genoemd, ja. En Leo, ja, het klinkt ja, voor jullie tijd, maar Leo van Veen is ook wel echt...
En dan vertrouwen we daarop, op jouw oordeel.
Daar vertrouw je
dus
op.
Dus dan hebben we Tommaso en Nezu, dat kan niet. Michael Mol sneuvelt en dan doen we Van der Marel erin. Is dat dan een akkoord?
Ja.
Ik vind het op zich goed.
Ik vind het moeilijk.
Nee, maar
Mols heeft natuurlijk ook een recente...
Ja, maar icoon, kom op. Hij heeft toch ook een Glasgow Rangers, allemaal andere clubs gehad?
Feyenoord.
Van der Marel gewoon meer
Ja, maar ik bedoel, die zit ook op het sentiment. Van,
fysiek ging het niet heel goed.
Ja, oké.
Maar minder verhaal dan die andere... Mols eraf?
Ik qua Nederlandse clubs koppel ik wel Michael Mols het meest aan FC Utrecht.
Ja, maar dat is niet genoeg om icoon.
Nee, ik vind het ook.
Okay. Michael Mols uit, ja. Van der Marel icoon.
Ik vind overigens Van der Marel is altijd wel een symbool voor een speler die dan iedere keer weer werd gepasseerd. Hij komt altijd weer terug.
Ja. Ja.
Hij kwam ieder jaar.
Ja. Dus misschien stopt hij ook helemaal niet.
Hij komt toch weer terug. Ja. Ja.
Zo'n bal die je onder water houdt.
Ja.
Dat is altijd weer omhoog.
Heel goed.
Arme man.
Utrecht won met 1-0 van NEC. Gaan we door naar Heracles tegen de Go Ahead Eagles. In de natuur gedijen vogels over het algemeen slecht op plastic. En vrijdagavond bleek dit ook het geval. De Eagles kregen hun poten niet lekker aan de grond. En verloren uiteindelijk verdiend van Heracles. De Heraclieden van Van der Looy kruipen door de 2-0 winst. Langzaam weg van het echte degradatiemoeras. Pepijn, wie of wat viel jou op deze wedstrijd?
Nou, eigenlijk viel zondag mij vooral iets op. Tijdens de Eredivisie op zondag met Mario Been.
Die maakte, goedemorgen Eredivisie.
Of goedemorgen Eredivisie. Mm-hmm. Die maakte de vergelijking met Willemson. Toen ging het erover met welke speler die te vergelijken was. En toen zei hij Orlando Engelaar. Maar dat vond ik zo'n ontzettend leuke vergelijking. Omdat dat een speler is waar ik nooit meer aan zou denken om hem te vergelijken met de voetballer. Je hebt zo'n soort van Xavi, Iniesta, Messi, Ronaldo en Henry. Ongeveer daar vergelijk je spelers mee. Maar ik vind Willemson met Engelaar vind ik de perfecte vergelijking eigenlijk.
Hey, maar Engelaar, de naam is van de week vaker gevallen. Want hij stond ook even in de ring afgelopen week met dat vechten met Rico Verhoeven.
Echt waar?
Want hij doet een beetje wat in de begeleiding, in de management. Hij stond in één keer Orlando.
Iedereen makkelijk uit elkaar houden. Ja.
Oh, wat goed.
Wat leuk zeg. Ja.
Misschien dat Mario Been serieus daarom aan Engelaar
gaat. Ja, maar je hebt toch wel dat je niet weet waarom je ergens aan denkt. Dat je
ik vind het wel een knappe vergelijking. Want meestal vergelijk je namelijk met spelers uit hetzelfde land, toch? Van hey, nieuwe Rick Zuiderwijk van Willem II, nieuwe Frenkie de Jong.
Rick Zuiderwijk.
Ja, die kennen we dan wel. Ja,
maar dat was inderdaad een groot talent. En die is uiteindelijk bij Den Bosch. En nu?
Nu vergelijk je hem met Niels Fleuren.
Niels Fleuren, eeuwig.
Maar leuk, Mario Been, serieus, heel leuk. Ja.
Grote klasse. En wij hebben ook, of althans, Ruben Albrecht heeft hem ook vergeleken met iemand.
Wie ben ik? Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee.
Je zal toch een keer Willy en René moeten tekenen?
En dan geen Kerkhof mag gebruiken.
Precies. We hebben hem ingestuurd gekregen door Ruben Albrecht. Want het was namelijk niet per se Willemson die op het veld stond. Maar ik ken deze beste man eigenlijk niet. Thijs Boermans?
Ja.
Kennen we die?
Zeker.
Van goede tijden, slechte tijden.
Heel goed. Nou, hij komt te zien op onze social kanalen, want hij lijkt best aardig.
Het is de rubriek de lookalike, is het?
Dit is de lookalike,
ja.
Oké.
Okay. Ja. Uitstekende audio rubriek.
Willemson.
Ja. Tim, we gaan uitstapje maken naar jou.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Een beetje ingestuurd door weer een luisteraar. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. Johnny Gruter heet hij.
Broer van Jeroen?
Ik denk het wel.
Ja, nee, het is Jeroen.
Ja, dat is wel goed.
Pseudoniem.
Over pseudoniemen gesproken. Dit weetje gaat ook daarover.
Zo, dat was toevallig.
Serieus, ja. Dit gaat trouwens ook over iemand uit het team van West-Duitsland toen, denk ik. Nee, dit is te jong. Oké. In Amerika is er ooit een voormalig profvoetballer deed mee met een amateurteam. Dat deed hij onder een...
Ik dacht dat zijn naam Deed Mee was.
Nee, zijn naam was Jay Goppinger. Dat was een soort van zijn schuilnaam, want hij wilde niet onder zijn echte naam meedoen. Het was een WK-winnaar. Het was namelijk... Maakt helemaal niet uit. Het was Jurgen Klinsmann. Die deed met een op het vierde niveau in Amerika deed hij mee. En normaal gesproken is dat best wel geinig. Dan doe je één keer mee. Maar hij deed dus heel lang mee. En Jurgen Klinsmann heeft dus gespeeld bij Monaco, Inter, Tottenham Hotspur. Heeft dus het WK gewonnen. Was hij spits, ja toch?
Spits, ja. Samen
hij was dus,
vullig, ja.
Dus moet je voorstellen, hij is dan spits op het vierde niveau.
In Amerika.
WK gewonnen. Vierde niveau in Amerika. Dit was 6 jaar nadat hij gestopt was. Dus dan ben je nog wel redelijk fit. Mm-hmm. Hij heeft 8 wedstrijden gespeeld. Hoeveel doelpunten?
Op dat niveau.
En nu gaan maar dus bij hem gaan er dus heel veel af weer.
Ja, ik heb rekening gehouden met...
Nee, in 8 wedstrijden misschien heeft hij al 20 gemaakt dan of zo. Ja.
16?
18?
5.
Ja, maak het dan niet zo groot, joh.
Ja, jullie stinken er al uit. Maar ik vond het wel echt noemenswaardig.
Ja, zeker. Heel leuk.
Misschien stond hij laatste
Maar het
man.
Stomme is, dit artikel in Amerika zei ook van... En het was ook te zien, hoor. Want hij scoorde 5 doelpunten in 8 wedstrijden. Ja, maar wat is dit nou weer?
Nee, helemaal niks. Goed. Nee. Gaan we door. Terug naar de laatste 3 wedstrijden van het weekend. Fortuna Sittard Pek Zwolle. Waar tovenaar Halilovic aan het begin van het seizoen de hoofdrol had. Bij Fortuna is hij door regisseur Buis helemaal uit de serie geschreven. Inmiddels draait alles om Kai Sierhuis. En ook tegen Pek stelde hij niet teleur. Sierhuis en zijn 10 figuranten scoorden er 3. Maar Buis was vooral ziedend over de uitvoering van de laatste scène. Een tegengoal. 3-1 winst voor Fortuna. Pepijn, een classic Danny Buis.
Ja, classic Danny Buis en classic verdediger die trainer is geworden. Want een verdediger die trainer is geworden, die vinden een tegendoelpunt het allerergste. Een keeper die trainer wordt, daar is het nog erger bij. Ja. Maar daar zie je echt verschil. Ik deed me een beetje denken aan Frank de Boer. Volgens mij was het tegen NEC toen. Toen kregen ze de 5-1 tegen. En toen ging Frank de Boer helemaal uit zijn plaat. En bij Danny Buis, eigenlijk zou ik zeggen in zo'n situatie, je acteert dit. Want je kan niet zo boos zijn op een tegendoelpunt als je 3-0 voor staat. Maar bij Danny Buis geloof ik het dat hij zo boos wordt. Maar ik denk, dat hele team dat denkt toch, man, doe eens even alsjeblieft. Dus
hij was nog steeds boos tijdens het interview. Ja. En toen tijdens het interview realiseerde zich van, wat zit ik eigenlijk dom te doen?
Ja, 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 ja.
We winnen weer. We staan
en hij was toch een soort van helemaal zen geworden en zo afgelopen...
Ja, het duurde heel kort.
Dat duurde echt heel kort, want...
Maar dat doet me een beetje denken, want Buis was inderdaad een soort verdedigende middenvelder. Hij volgens mij is niet echt helemaal verdediger. Maar
nee, hij is volgens mij rechts buiten, rechts back en verdediger. Hij volgens mij echt veel.
Maar wij zeiden ook altijd bij het analyseren, Jan van Hals was natuurlijk ook zo'n controleur op het middenveld. De ideale wedstrijd van Jan van Hals eindigt in 0-0, want dan maakt niemand een fout. Snap je? Hij kon altijd precies met de Pierrot aangeven wat er fout ging.
Ja,
maar die houdt niet rekening met creativiteit en met
mooie goals en het publiek. Ja. Dit is ook leuk voor de mensen. Ja. Ja.
Dat vind ik trouwens wel mooi van Pastoor de laatste tijd. Dat hij gewoon inderdaad... laatst had je ook Almere Fortuna en zo. Allemaal vreselijke wedstrijden. Maar dat Pastoor dat ook na de wedstrijd gewoon zegt.
Ja.
Oh, als je hier toch naar hebt zitten kijken. Ja.
Oh. Ja. Nou, Fortuna won met 3-1 van Pek. Samen keurig 9e. Dat is ontzettend knap. Laatste 2 degradatiekraakers Vitesse Almere City om te beginnen. Met de keeperstrainer in tenue op de bank kwam Atletico Flevoland op voorsprong in de Gelredome. Een schijnbewegingsexpert Harts Moussa raakte paal, lat en net. En redde zo een tamelijk nutteloos punt voor Vitesse in de strijd tegen directe degradatie 1-1. Dan, ik vroeg me af, kan jij
op
een vreemde manier genieten van... professioneel genieten van een situatie als bij Vitesse. Omdat het zo nieuw is. Een club op de rand. Nou, niet zo nieuw, maar club op de rand van het faillissement.
Of nou, het is een beetje dubbel. Want enerzijds heb ik dit wel een klaar... wel. Kijk, want het is natuurlijk zo dat er zijn wel 10, 12 clubs... Die kunnen een keer promoveren, een keer degraderen. En het leuke is, dan hebben ze ook om de paar jaar weer echt lol. Want dan gaan ze weer een niveautje hoger.
We noemen hem Willem II.
We noemen hem Willem II. Ja. Maar dat geldt voor heel veel clubs. Dat geldt voor
leukste clubs om supporter van te zijn.
Ja, maar eigenlijk horen bij dat rijtje clubs horen niet FC Groningen en Vitesse. Nee. Vitesse is gewoon, die zijn gewoon in twee seizoenen zijn die gezakt van meestrijden om Europees voetbal naar sowieso gewoon gaan degraderen. Dus daar zit ik wel een klein beetje. Ja, genieten is een groot woord, maar wel dat ik denk, nou ja.
Met vergrote interesse wellicht.
Ja, maar ik vind het ook wel weer sneu. Want ik
het is een beetje ramptoerisme, zo ervaar
ja,
ik het.
Ja, ja, ja. Maar komend seizoen, als zij ook niet gaan terugkeren binnen een jaar, dan gaan zij ook echt helemaal down the drain. Want ja. Zij zijn er helemaal niet op gebouwd om straks in de keukenkampioendivisie. Je krijgt veel minder mediagelden, je krijgt veel minder sponsorgelden. Je gaat naar een spelersbudget wat een derde tot misschien wel een kwart gaat worden van wat het nu is. Dus ik daar hou ik mijn hart weer voor vast. En dat vind ik weer een beetje jammer voor iedereen in Arnhem. Die bepaalde sympathie heeft voor Vitesse. Groningen bijvoorbeeld ook. Als die nu niet zouden promoveren. Die hebben ook een gigantisch probleem, hoor.
Ja.
Ik zie die overigens trouwens nog
wel
tweede.
Staan nu wel plek worden. Twee, hè?
Ja, en dat zie ik ze nog wel worden. Want ADO is het ook een beetje kwijt. Maar dat soort, bijvoorbeeld ook Willem II. Als die het nu niet zouden redden. Zou Willem II naar iets van de 8e, 9e spelersbegroting van de eerste divisie gaan.
Ja, dat is wel zo.
In één keer kalft dat helemaal af. Dus dat gun ik eigenlijk niemand. Maar, nee. Maar van de andere kant ben ik wel, ja, die grootheidswaanzin, wanneer houdt het een keer op?
Ja, ja. Precies. Beetje mismanagement dat beloond wordt met in ieder geval een heel zwaar jaar. Ja.
Ik vind overigens die Hajj Moussa, die heeft volgens mij in 4 wedstrijden 31 keer op die paal en lat geschoten.
Nou, en hij heeft ook 55 schade gemaakt.
Hij heeft nu gescoord. Ik vind die mag ook wel voor wat meer tellen.
Ja, vind ik ook.
Want ook het genot dat hij brengt op de tribunes.
Ja, maar ik had wel tot die goal. Had ik wel, jezus, dan mag er wel eens een keer wat rendement komen. Hij mag wel eens een keer rond de...
Ja, maar ja, zo'n goal als hij dan voor 6 telt.
Ja,
dus... Je vergeet dat steeds.
Aan het einde van de podcast, hoeveel is dat? Ja.
Goed, het werd 1-1. Vitesse heeft er vrij weinig aan. Almere City kruipt langzaam richting de magische grens van 34 punten. Staan nu op 30. Gaan we naar de laatste wedstrijd. Excelsior tegen RKC. Als je tegen Excelsior niet uit een corner kan scoren, dan weet je dat het erg lastig wordt. Het was dat de teruggekeerde Seuntjes de back van Excelsior horendol speelde. En zo een punt redden in deze vorm. En dan wederom degradatie kraken. 1-1 ook, Tim. Wat is je opgevallen?
Heel veel Etienne Fase. Twee dingetjes opgevallen. Eén is dat hij zijn initialen op zijn muts heeft staan. Alsof iemand anders die keeperspet heeft. EV1.
Nou, hangen allemaal keeperspetten naast elkaar.
Voor de zekerheid dan ook nog een rugnummer. Want er is nog een Etienne Fase. En hij staat in de belangstelling van PSV. En er wordt dan gerept over toptransfer. En ik ben daar dus echt niet mee eens. Want je positie gaat namelijk gaat ook veel minder spelen. Dus ik vind dat heel interessant. Dus je bent een
financiële
eerste
keeper. Top-transfer,
ja, maar dan moet dat er staan. Ja. Toch?
Ja, dat geldt ook interesse.
Want hij is nu natuurlijk eerste keeper onbetwist. Hij is ook wel denk ik iets te goed inmiddels voor RKC. Maar dan wordt hij derde of tweede of derde keeper bij PSV. Ja, ik zou dat niet een toptransfer noemen.
Hij wordt dan tweede keeper. Maar iedereen die zo'n transfer maakt, die hoopt een beetje op een pasveer scenario.
Juist. Ja.
Want Pasveer ging natuurlijk ook als reservekeeper daarheen. En uiteindelijk heeft hij zelfs via Ajax het Nederlands elftal gehaald. Ja. Dus daar
en
zit
Pasveer
iedereen...
Maar eigenlijk op zijn 31ste stoppen. Maar ik ga nu zo lang door dat het uiteindelijk lukt.
Maar Vaas is wel te jong voor een pasveer scenario natuurlijk. Ja, hopen op een pasveer scenario.
Ja, maar ik denk dat hij zo iemand nog wel de lef heeft dat hij denkt, nou, weet je, Benitez en ik, we gaan het op de training wel eens uitvechten en we zien wel. Water is dat natuurlijk vroeger.
Ja, ik snap het wel, man.
Alle nieuwe keepers die kwamen bij PSV, die keepte hij eruit. Ja. En, ja.
De Mark van der Marel van PSV. Dat is zo'n Orlando Engelaar vergelijking.
Ja, netjes.
Ja. Maar verder nog iets behalve Fase? Heel even.
Nou ja, Seuntjes was natuurlijk wel weer genieten.
Ja.
Dat hij
Seuntjes
boos maakt.
Heeft zoveel talent.
Ja, is niet normaal. Maar hoe kan het dan zijn dat hij bij grotere clubs, eerder bij AZ en daarna ook bij Utrecht, dat het dan niet helemaal lukt.
Dan heb je dan ook dat andere nodig.
En dat is?
Ja, even afsluiten met de persoonlijke vraag. Hoe verhoudt talent zich tot hard werken bij jou?
Ik denk dat bij heel veel talenten dat harde werken wordt onderschat. Ik ben zelf heel erg van het harde werken. Want ik heb totaal geen talent.
Nee, dat weet ik. Ja.
Je hoeft niet zo snel te zeggen, dat weet ik. Want dat weet niet iedereen. Jullie het een beetje verbloemen. Maar ik heb wel het idee dat heel veel talentvolle spelers...
Maar jij bedoelt, doe je op voetbal of doe je op jouw werk?
Nou, ik heb het nu even over voetbal. Maar dat die...
Maar ik denk dat jouw vraag ging over werk. Of jij
daar ben ik ook benieuwd naar.
Maar ik ben heel jarenlang eigenlijk een beetje ook van het... Ja, het klinkt stom, maar ook soms een beetje camoufleren. Dus dat ik dan redelijk
dat is ook
goed,
ervaring dan misschien.
Ja, ja, en dat je dus wel redelijk goed geprepareerd... uiteindelijk er toch wel iets van maakt.
Beetje zoals vanavond.
Ja.
Gaat vrij aardig.
Je moet het niet gaan vergelijken met Jeroen Manschot. Dan, nee. dan valt alles tegen. Maar, ja, maar dat je inderdaad wel even weet waarvoor je komt. Wat er van je verwacht wordt. En dat heb ik ook wel met media optredens. Als ik aan een programma meedoe. Of als ik een keer eerst word gevraagd om een quoteje. Dat ik wel even weet waar het om gaat. Dus, voorbereiding.
Doe je daarom ook zoveel verschillende dingen? Want ik kan begrijpen, Jan-Joos van Gangelen doet natuurlijk ook. Denk ik heel erg veel op routine. Die doet dit al 20 jaar. Ja, dat je denkt van af en toe wil je toch ook even wat anders om weer getriggerd te worden of om weer.
Ja, en op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een fase dat je echt denkt van ik wil leuke dingen doen. Kijk, vooropgesteld, wij hebben een beroep wat heel dicht komt bij hobby, hè, van hobbywerk maken. Maar op een gegeven moment doe je het ook zo vaak. Ik kreeg gisteren ook weer de vraag: is het dan nog leuk als je langs de rand van het veld weer staat te interviewen? Dan krijg je weer de aanvoerders. En iedere wedstrijd staat weer op zichzelf. En je maakt er ook weer. Iets van. Ik bedoel, en hoe mooi is het dat je gewoon front row staat bij een leuke eredivisiewedstrijd. Ja. Dus dat is al geweldig. En je gaat op een gegeven moment toch wel een beetje zoeken naar wat afwisseling. Ik ben bijvoorbeeld eigenlijk een radiodier, veel meer dan tv. En eigenlijk door tv zijn er voor mij weer deuren opengegaan bij de radio. Mm. Door naamsbekendheid, dat je toch wat makkelijker met mensen in gesprek komt. En zodoende heb ik eigenlijk nog wat meer dat
je
pad.
Je hebt niet per se een hoofd voor de radio, je hebt weer een hoofd voor tv. Dat is,
Maar hij heeft ook een stem voor de radio.
Ja, shit, ja. Dat. Ja,
shit.
Ja. Maar kan je een stem hebben die niet voor tv is?
Ja, dat kan denk ik.
Ja,
die
ja.
Wel voor de Marie.
En die is wel voor de radio.
Oh nee, dat is waar.
Ja, er is een periode ook geweest qua bijvoorbeeld commercials. Daar waren ze helemaal niet op zoek naar goede stemmen. Gewoon alleen maar opvallende stemmen. En soms waren het hele slechte stemmen. Oh. Omdat het maar opviel.
Ja. Ja.
Dus ja.
Het is vaak ook Limburgs en Brabants in reclames.
Die op zoek zijn naar cobra's op het voetbalveld.
Wat denk jij?
Maat, jongen, we zijn wel klaar, Gijs. Kom op nou.
We zijn klaar, jongens. 1-1, RKC en Excelsior.
We waren nog even kwijt wat het was gescoord.
Dus alle 9 potjes, alle 18 teams zijn even de revue gepasseerd. Volgende week geen Eredivisie voetbal. Dat houdt in geen maandagse derde helft. Maar op donderdag, Pepijn, zijn we er wel gewoon.
Suzanne.
En Suzanne, op donderdag zijn we er ook gewoon. Met het Eredivisie Erfgoed Elftal. Dus komt dat luisteren. En dan zijn we er over 2 weken weer met speelronde 27. Tim, bedankt. Pepijn, bedankt. Voornamelijk Twan, bedankt.
Graag
gedaan. Superleuk dat ik er was op maandag.
Ja,
kijkers, luisteraars. Suzanne, de groeten. Hopelijk tot de volgende keer. Dag.
Hoi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.